Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan. BNR Nieuwsradio. Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Ongeveer 1 op de 30 autoritten in Nederland zou, als alles mee zit, verplaatst kunnen worden naar de combinatie fiets-auto.
Ja, we hebben het dus over de model shift, zoals dat heet in mobiliteitstermen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid deed daar onderzoek naar de potentie daarvan. We bespreken straks de resultaten, maar we beginnen vandaag met
de invoering van de zero-emissiezones in Nederland. Ja, die hapert eigenlijk wel een beetje. Per 1 januari zijn er niet meer dan 30, maar slechts 16 gemeenten met zo'n zone. Dat blijkt allemaal uit nieuw onderzoek uitgevoerd door Natuur en Milieu. We gaan erover praten met Nienke Onne, programmaleider mobiliteit bij Natuur en Milieu. Welkom, leuk dat je er bent.
Dank u wel.
In het klimaatakkoord is afgesproken dat er per 1 januari 2025 30 tot 40 gemeenten een zero-emissiezone zouden invoeren. Maar dat gaat dus niet lukken.
Nee, helaas zijn het er op dit moment 16 die hebben aangekondigd vanaf 1 januari een zero-emissiezone in te voeren. In de loop van dat jaar volgen er wel wat meer, maar helaas dus niet de 30 waar we op gehoopt hadden.
Nee, dus de belofte uit het klimaatakkoord is dus nu al verbroken wat dat betreft.
In die zin zou je dat kunnen zeggen, maar natuurlijk telt uiteindelijk voor ons met name het effect in 2030.
Okay.
En we kunnen nog steeds die 30 tot 40 in 2030 halen. Dus ik zou zeggen, het glas is half vol.
Dat is heel positief ingezet. Maar ja. Goed, als we het over 16 hebben, dat is nog niet eens de helft van die 40 gemeenten. Dat valt toch wel een beetje tegen dan?
Dat valt wel tegen. Maar we hadden dat natuurlijk wel de afgelopen tijd al zien aankomen. Een aantal gemeentes voert de zone ook iets later in. Omdat we met elkaar, dus de gemeentes, Stichting Natuur en Milieu, andere brancheorganisaties en het ministerie hebben afgesproken dat gemeentes tenminste 4 jaar van tevoren die zone moeten aankondigen.
Okay.
Dat kost natuurlijk ook voor een gemeente enige tijd om dat voor te bereiden. Mm-hmm. Dus daardoor zijn ook enkele gemeentes wat later, zullen het later in het jaar pas de zone invoeren. Omdat ze zich ook aan die 4 jaar houden.
Ja. Dus we hadden eigenlijk in 2021 dat al moeten beslissen dan. En dan had het gekund op 1 januari 2025. Maar ja, ze hebben eigenlijk later die beslissing pas genomen.
Juist, ja. Ze hebben later pas die aankondiging gedaan.
Ja.
Maar er zijn ook veel gemeenten die nog dit jaar pas die beslissing gaan nemen.
Ja, er is verschil tussen de formele aankondiging doen, waarmee je dus ondernemers op de hoogte stelt, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de zero-emissiezone. En het uiteindelijk formele besluit. Dat heet het verkeersbesluit.
Ja.
En dat gaan gemeentes de komende maanden doen. En daarin gaan gemeenteraden zich definitief uitspreken over de komst van de zones.
Dat wordt een cruciale periode dan.
Dat wordt een hele belangrijke periode.
Ja.
En zijn dat ook, zitten die 16 daar ook nog in? Of hebben die ook echt wel afgebakend? En is dat besluit wel al echt genomen?
Nee, 16? Daar zitten die 16 ook nog
ook
in.
Ook nog in.
Oh, jeetje.
Dus, dus het zou nog minder kunnen worden dan die 16?
Dat zou kunnen, ja. Dat hopen wij natuurlijk niet.
Nee, maar wat is jullie inschatting? Is er een soort vertragingspolitiek aan de gang op dat vlak?
Nou ja, we zien nu wel in de media ook wel dat er veel negatieve berichtgeving over is. En we horen ook wel terug van gemeentes dat er ook in de gemeenteraad veel kritische vragen over worden gesteld. Ook landelijk in de politiek. Dus ja, we hebben daar natuurlijk wel zorgen over. Maar wij verwachten wel dat de meeste gemeentes wel gewoon een positief besluit gaan nemen.
Ja, want je hebt het eigenlijk al over, de weerstand is ook best wel groot. Zwakke gemeentes dan die plannen ook af, mogelijk?
Ja, dat zou kunnen. We zien ook wel dat gemeenteraden daar ook al een soort vragen over hebben gesteld. Over bijvoorbeeld extra ontheffingen of over uitstel. Dat lijkt ons eigenlijk niet zo'n goed idee. Omdat het doel is uiteindelijk natuurlijk versneld dat wagenpark verschonen. En als we hebben al een heleboel ontheffingen en regels met elkaar gemaakt. En als we nou nog meer uitzonderingen gaan toevoegen, dan tast dat wel de effectiviteit van de maatregel aan.
Ja. Maar er zijn wel uniforme regels, maar daar kun je als gemeente weer van afwijken.
Er zijn landelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over ontheffingen en over vrijstellingen. Die kun je als ondernemer ook aanvragen bij één centraal loket. Dus daar hebben we allemaal goede afspraken over gemaakt. Maar in principe nemen gemeenten zelfstandig een besluit over een zero-emissiezone. Dus zij kunnen daar extra ontheffingen aan toevoegen.
Ja, nou, als je die ontheffingen en uitzonderingen gaat bekijken, dan zou je wel eens kunnen denken van ja, eigenlijk uiteindelijk hoeft niemand zich aan zo'n zero-emissiezone te gaan houden. Zoveel uitzonderingen zijn er.
Ja, nou ja, dat is ook een van de redenen waarom wij niet zo voorstander zijn om nog weer extra ontheffingen toe te voegen. Ja. Er zijn echt een heleboel type ontheffingen. Zodat echt in die situaties waar het echt voor een ondernemer echt bijna onmogelijk is of ondoenlijk is, daar hebben we eigenlijk allemaal al rekening mee gehouden. En een belangrijk uitgangspunt van de afspraken was altijd dat voor iedereen dezelfde regels gelden. En dat creëert ook een eerlijk speelveld tussen ondernemers. Ja. Mm-hmm. Als gemeentes daar nu zelf beslissen om nog een extra ontheffing bijvoorbeeld voor een specifieke beroepsgroep aan toe te voegen, dan doorbreekt dat eerlijk speelveld eigenlijk. En als je bijvoorbeeld de marktkoopman die kaas verhandelt dan wel een vrijstelling gaat geven, is dat dan niet oneerlijk ten opzichte van een ondernemer die een kleine kaaswinkel in het centrum heeft? Ja, wat is daar dan precies het verschil tussen? Ja,
want dit zijn echt concrete voorbeelden die jullie ook tegenkomen.
Ja, zeker. Die rondom mensen die op de markt staan is veel discussie. Okay. En wij vinden eigenlijk dat we hebben met elkaar landelijk gezien ook afspraken gemaakt over die uniforme regels. Nu moeten overheden zich ook een betrouwbare overheid tonen. Ja. En vasthouden daaraan. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel bedrijven die wel al investeringen hebben gedaan. Ja, en hoe ga je dat dan aan die mensen straks
uitleggen?
Ja, dat
is dan ook niet eerlijk.
Nee.
Precies. Maar tegelijkertijd, hè, want je hebt het er ook over dat er wat weerstand is, negatieve berichtgeving in de media. Daar komt dit natuurlijk ook vandaan. Hè, dat politiek ook zegt, dan moeten we dan misschien toch maar een uitzondering voor invoeren. Je kunt ook zeggen, die zorgen zijn misschien ook wel terecht. Is het allemaal niet gewoon een beetje te snel gegaan, te ondoordacht?
Ik denk dat we met alle partijen samen, en daar zijn dus ook echt allerlei brancheorganisaties, bijvoorbeeld zoals de BOVAG, de RAI, Transport en Logistiek Nederland, ook brancheorganisaties van ondernemers bij betrokken geweest, hebben we die regels gezamenlijk vastgesteld. En we hebben die dus ruim van tevoren aangekondigd. Dus ik denk dat heel erg eerlijk is. We hebben ook een analyse recent gedaan, dus in ons onderzoeksrapport, over de berichtgeving die er in de media is en welke knelpunten we daarin naar voren zien komen.
We zijn ook guilty, hè? Ja. We hebben ook wel wat.
Don't kill the messenger.
Wat we daarin zien is dat vooral heel veel artikelen toch onvolledig zijn. Soms ook onjuist, maar vooral onvolledig. En ik denk dat in dat stukje onvolledigheid daar wel een soort van verkeerd beeld wordt geschetst over wat die afspraken dan precies zijn.
Kun je daar een voorbeeld van geven?
Bijvoorbeeld is dat in sommige artikelen wordt gesuggereerd dat ondernemers hierdoor failliet zouden gaan. Dat is absoluut
niet. Omdat ze die investering niet kunnen doen.
Ja, omdat ze die investering niet kunnen doen. Dat is natuurlijk absoluut niet de bedoeling. En daar hebben we ook met elkaar goed over nagedacht. Dus ook voor dat zo'n soort situatie is gewoon een ontheffing. Dat als een ondernemer kan aantonen, mijn financiële draagkracht is echt onvoldoende, dan kan die daarvoor een ontheffing aanvragen.
Maar doen gemeenten genoeg om dat te vertellen aan ondernemers? Hè? Want als ik ondernemer ben en ik heb een klein beetje mijn hoofd in het zand gestoken en ik denk, 1 januari gaat het echt gebeuren, in dit geval niet in alle gemeenten, maar in 16, maar toch, dan moet ik het ook weten wat ik moet doen. Is er genoeg informatievoorziening?
Nou, dat hebben we afgelopen jaren dus ook best wel goed gemonitord. Dit is de derde van een reeks in monitoringsrapporten die we als Natuur en Milieu publiceren. Communicatie was daarin altijd een heel erg belangrijk aandachtspunt. En we hebben in eerdere fases gemeentes, maar ook de Rijksoverheid extra aangemoedigd om te communiceren. En we hebben wel vastgesteld dat het echt is verbeterd. Er is een landelijke website. De RDW heeft alle ondernemers brieven gestuurd. Gemeentes hebben zelf ook hun eigen ondernemers en die ondernemers in omliggende gemeenten geïnformeerd. Dus we zien ook wel uit onderzoeken, opinieachtige onderzoeken, dat de meeste ondernemers eigenlijk op de hoogte zijn. Alleen nog niet alle ondernemers hebben actie ondernomen.
Nee, en waar ligt dat dan weer aan? Het zal mijn tijd wel duren of het zal de soep.
Er komt vast nog wel een uitzondering aan.
Ja, precies, de soep zal niet zo heet gegeten worden.
Ja, uit gesprekken die wij voeren met logistiek makelaars blijkt inderdaad dat een bepaalde groep denkt van, ik wacht het maar gewoon af. Een andere groep die vindt het gewoon best wel ingewikkeld. En dat snap ik ook, daar heb ik ook best wel begrip voor. Want er komt gewoon best wel veel wet en regelgeving op ondernemers af. Niet alleen op dit gebied, maar ook op andere gebieden. er is ook een groep ondernemers die denkt aanspraak te maken op een bepaalde ontheffing. Met name de hardheidsclausule. Dat is het stukje maatwerk dat gemeentes kunnen bieden. Mm-hmm. Alleen logistiek makelaars geven bij ons dan heel erg de zorg aan dat ondernemers mogelijk overschatten of zij daarvoor in aanmerking komen. En dat is nu wel echt een belangrijk zorgpunt. Waar gemeentes ook actiever over kunnen communiceren. Van wanneer zou je daar nou wel of niet in aanmerking komen?
Want als we naar de aantallen kijken, dat is heel behoorlijk. Het CBS kwam vrijdag met cijfers. Ja. Bijna een kwart, 228.000 bestelauto's, is niet meer welkom. Zijn gewoon niet meer welkom in zero-emissiezones. Dat is een behoorlijk aantal natuurlijk.
Dat is een behoorlijk aantal. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, omdat het een gefaseerde aanpak is, komt nu nog 75% straks wel gewoon die zones in. Dat is soms een stukje informatie dat ik dan in de artikelen ook mis. Nou, die kwart die nu wel actie moet ondernemen, dat is natuurlijk ook wel een aanzienlijke groep. En er zijn ook allerlei instrumenten die zij kunnen gebruiken om de juiste beslissing te nemen.
Ja, een van die beslissingen kan zijn, dat horen we nu, het is misschien niet de meest positieve beslissing, maar dat er ondernemers bereid zijn om desnoods gewoon die boetes maar door te berekenen aan hun klanten.
Ja, dat kan natuurlijk een oplossing zijn. Dat is een individuele afweging van een ondernemer.
Ik begrijp dat je het niet adviseert om dat te doen.
Nee, ik zou dat zelf niet adviseren. Volgens mij is dat niet een goede manier om met de afspraken met elkaar om te gaan. Ik zou dat soort ondernemers echt wel die dat overwegen echt adviseren om nog een keer te kijken. Ja, kom ik in aanmerking voor een dagontheffing? Kan ik misschien overstappen op een licht elektrisch vrachtvoertuig? Mm-hmm. Er zijn echt tal van oplossingen. Ook andere dan het één op één overstappen van een fossiel bestelauto naar een elektrische bestelauto.
Ja, want dat is duur, hè? Die aanschafprijs ligt nog hoog. En dan kun je wel zeggen, want ik lees dat ook in dat rapport, ja, maar als je alles onderaan de streep kijkt, als je daarnaar kijkt, dan ben je misschien goedkoper uit. Maar ja, daar zit je dan niet aan te denken, want je hebt die aanschafprijs.
Ja, die aanschafprijs, dat is gewoon echt een serieuze drempel. Daar zijn we ons heel erg van bewust. Daarom zijn we ook altijd aanjager geweest van subsidies voor ondernemers om ze daarbij te helpen. Natuurlijk is er nog steeds een bepaalde groep die zo'n investering niet wil doen. Maar ook voor die ondernemers zijn er alternatieven. Ik noemde net al die licht elektrische vrachtvoertuigen. Maar je zou ook bijvoorbeeld ook gebruik kunnen maken van een logistieke hub. Die dan de last mile, het laatste stukje voor jou verzorgt. En er zijn ook bijvoorbeeld leasebedrijven die nu aanbieden om de eerste jaren een Euro 6 voertuig te leasen. Ja. En pas later over te stappen op elektrisch.
Want Euro 6 mag nog, hè? Daar is dan ook weer een aanpassing op gekomen.
5 ook?
Ja, Euro 5 en Euro 6 voertuigen mogen de eerste paar jaren nog de zone in. En dat is die gefaseerde invoering waar ik eerder over sprak.
Ja, zijn jullie daar wel oké mee?
Ja, daar zijn we wel oké mee. We hebben natuurlijk best wel kritisch meegekregen op die aanpak. Maar het moet natuurlijk allemaal wel haalbaar zijn. Dat is echt ook iets waar we als milieuorganisatie ook voor staan. Iedereen moet ook mee kunnen doen in de transitie. Dus ja, we sluiten ons heel erg aan bij deze aanpak.
Ja, jullie kijken uiteraard vooral naar de milieueffecten bij deze invoering. Hebben die zero-emissiezones nou echt effect straks?
Ja, zeker. Ze hebben echt een effect. Straks in 2030 levert het 1 megaton CO2-besparing op. Dat is echt een aanzienlijke besparing.
Ja, het zegt mij niet zoveel, maar
nee, dat zegt heel veel mensen niet zoveel. Maar dat is echt ten opzichte van de ongeveer 8 megaton die we verwachten best wel significant. En een belangrijke bijdrage gaat het ook leveren aan de luchtkwaliteit. Want dieselvoertuigen stoten natuurlijk allerlei verontreinigende stoffen uit. En een belangrijke daarvan is stikstofoxide. En dat is bijvoorbeeld levert het een bijdrage aan astma bijvoorbeeld bij kinderen.
Ja, maar zijn al die uitzonderingsmaatregelen zijn die hierin meegenomen? Want er gaan in principe nog best wel lang dieselbusjes toch de stadcentra in. Weliswaar Euro 5, 6, veel schoner dan vroeger. Ja. En die gaan wel het stadcentrum in.
Ja. Nee, die overgangsregelingen zijn daar ook bij meegerekend. Wat in de laatste berekeningen nog niet is meegenomen, is natuurlijk hoeveel gemeentes daadwerkelijk die zone straks gaan invoeren. Dus dat wordt een belangrijke graadmeter voor het daadwerkelijke effect.
Dan zitten jullie bovenop de komende maanden. Ja, zeker. Jullie doen wel een aantal aanbevelingen in dit rapport. Trouwens, een linkje naar het rapport kun je straks op bnr.nl/mobility terugvinden. Wat zijn de belangrijkste 2, 3 aanbevelingen die jullie nu doen?
Een belangrijke aanbeveling die we nu doen richting gemeente gaat over die hardheidsclausule. Ja. Dus dat stukje maatwerk dat ze kunnen leveren. We dringen er bij hun echt op aan om daar meer duidelijkheid over te geven. En ook ondernemers te laten weten, ja, hoe lang gaat die beoordeling van zo'n aanvraag van zo'n ontheffing straks duren. Want we willen niet dat straks 15 december pas bedrijven te horen gaan krijgen dat ze niet voldoen aan die ontheffing en dat ze dan maar heel korte tijd hebben om iets te doen. Dus dat is één voor gemeentes. En dan voor de Rijksoverheid willen we heel graag dat bedrijven die te maken hebben met netcongestie geholpen worden. We weten dat voor heel veel bedrijven het dan toch best mogelijk is om laadinfrastructuur aan te leggen en voertuigen te laden. Maar dan moeten ze zogenaamde mitigerende maatregelen nemen. Dus dat zijn extra maatregelen. Dat heeft CE Delft onderzocht. En dan kunnen ze nog steeds wel overstappen. Alleen nou ja, dat allemaal uitzoeken, dat kost natuurlijk best wel veel tijd.
Maar wat voor soort maatregelen zijn dat dan?
Bijvoorbeeld slim laden. Maar je kunt ook overstappen naar speciale energiecontracten.
Okay.
Nou ja, of bijvoorbeeld een batterij voor opslag gebruiken. Het zijn soms dure maatregelen. En je moet er kennis van hebben om het te implementeren. Ja. Dus ook voor dat stukje, voor die ondernemers zouden we heel graag willen dat de overheid geld beschikbaar stelt om die ondernemers daarbij te helpen.
Als we dit allemaal samen nemen, het rapport, dit is jullie derde rapport. Wanneer denk jij dan dat die 30 tot 40 emissiezones er echt allemaal zijn?
Die 30 tot 40, nou, ik denk in ieder geval die 30 moeten we in 2028 wel kunnen aantikken.
De 30. En de 40?
De 40 gaan we dan in 2030 wel halen.
Oké.
Dankjewel, Nienke Onne, programmaleider mobiliteit bij Natuur en Milieu.
BNR Mobility.
Maximaal 3,4% van de autoritten kan met effectieve beleidsmaatregelen verschuiven naar de combinatie van fiets en openbaar vervoer. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, het KIM. Nout, jij hebt gesproken met een van de onderzoekers.
Klopt, Olaf Jonkeren. En die heb ik uitgebreid gesproken over de potentie van deze zogenoemde model shift.
Ja, de eerste vraag die ik had toen ik het onderzoek onder ogen kreeg was, en ik noemde het net al, maximaal 3,4%. Dat is toch gewoon onwijs weinig?
Ja, nee, dat gevoel heb ik ook gelijk. Maar Olaf Jonkeren, die nuanceert het.
Ja, dat is eigenlijk maar net hoe je het bekijkt. Ja? Tuurlijk, vanuit autoperspectief kan je zeggen die 3,4% maximaal, dat is ongeveer 1 op de 30 autoritten. Hè? Dus dan zullen veel mensen misschien al snel zeggen van, nou, dat is eigenlijk niet zoveel. Maar het punt is dat er eigenlijk iedere dag veel meer autoritten plaatsvinden dan dat er gecombineerde fiets-OV-ritten plaatsvinden. En dat betekent dus dat als je ook maar een klein deel van dat totaal aantal autoverplaatsingen verschuift naar fiets-OV, dan vertaalt zich dat in een veel groter percentage toename van dat fiets-OV-gebruik. En we hebben dat ook in het onderzoek met een, zeg maar, een vingeroefening even en daar een schatting van gemaakt. En als je dus die 3,4% autoritten, als je dat allemaal, het is een maximum, maar als je dat allemaal zou verschuiven naar de fiets-OV-combinatie, dan leidt dat tot bijna een verdubbeling daarvan. Dus vanuit de optiek van fiets-OV zou ik zeggen juist van het is veel. Maar ja, het is maar net hoe je het bekijkt. Vanuit autoperspectief of vanuit fiets-OV-perspectief.
En om wat voor soort ritten gaat het dan precies? En waar en wanneer?
We hebben inderdaad gekeken van die autoritten die dan kunnen verschuiven. Wat zijn nou dan de kenmerken van die autoritten? Nou, dan zien we ten eerste dat vooral de langere autoverplaatsingen zijn. We zien ook wel dat eigenlijk het grootste deel van die autoverplaatsingen in de spits vertrekken. En de meeste van die autoverplaatsingen nu kunnen verschuiven naar fiets-OV, die gaan naar de combinatie van fiets en trein. Want dat hebben we denk ik nog niet toegelicht, maar onder OV, fiets-OV, dat kan zijn fiets in combinatie met de trein. Maar het kan ook zijn de fiets in combinatie met de metro of de bus of de tram.
Ja.
Het feit dat vooral langere autoverplaatsingen kunnen verschuiven, dat is enerzijds ook wel logisch. Omdat, kijk, als je gebruik maakt van de combinatie van fiets en OV, dan heb je natuurlijk overstapmomenten. En daar gaat tijd verloren. Ja, want als je in de auto zit, hoef je niet over te stappen. En die verloren tijd die moet ergens weer worden goedgemaakt, zeg maar. En dat moet dus in dat OV-deel van die fiets-OV-reis moet dat gebeuren. En dat lukt natuurlijk beter op langere fiets-OV-ritten dan op kortere fiets-OV-ritten. Dus dat betreft die langere verplaatsingen. Nou ja, en over de spits, ja, we zien dus dat heel veel van die, het grootste deel van die autoritten die kunnen verschuiven, dat is ongeveer 65%, dat die in de spits vertrekken. En dat is op zich ook niet zo heel vreemd, want ja, in de spits heb je vaak files. En daardoor wordt die reistijd met die auto wat langer dan wanneer zo'n autorit buiten de spits zou plaatsvinden. Ja, en dan is dus zo'n fiets-OV-rit wordt dan qua reistijd toch wat aantrekkelijker ten opzichte van de auto. Maar ja, een nadeel is natuurlijk dat in de spits is het ook al druk in het OV. Dus dat zorgt dan ook wel weer voor een uitdaging, hè, vanuit beleidsperspectief.
Ja, maar daar heeft hij ook wel een terecht punt. Hè? Dat als je juist in de spits over gaat stappen van de auto naar fiets-OV, dat je weer een vol OV terecht tegenkomt.
Zeker. En je moet ook kijken naar de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer in Nederland. Aan de andere kant zou je ook weer kunnen zeggen, op de weg is het ook weer drukker dan ooit. Dus de kans dat je in een file belandt in de spits is ook wel erg groot in Nederland. Dus misschien dat elkaar weer een klein beetje matcht natuurlijk.
Ja, aan de andere kant, je kunt misschien je terugreis ook weer anders plannen met de auto, waarin je in ieder geval één van de twee ritten niet in de file terechtkomt.
Dat klopt.
Maar zijn er ook ideeën over hoe we die overstap van de auto naar de combi fiets OV, en dat kunnen dus meer zijn dan alleen de trein, ook echt aantrekkelijker kunnen maken?
Ja, dat wordt wel heel lastig, maar werkgevers kunnen daar volgens de onderzoekers een belangrijke rol in spelen.
Waar je aan zou kunnen denken, gegeven dat we dus vinden van veel van die autoritten die kunnen verplaatsen, die vinden plaats in de spits. Het zijn ook vaak woon-werkreizen. Dus is ook wel een punt waar je dan naar kan gaan kijken is van, goh, kunnen we, wat kan de rol van de werkgever zijn? Werkgevers hebben natuurlijk een systeem van reiskostenvergoedingen. En die zou je eens onder de loep kunnen nemen. Hè? En eventueel in combinatie met een fiscale stimulans of een kostencompensatie. Als dat een verandering van die reiskostenvergoedingssysteem van werkgevers, als dat die werkgevers extra geld gaat kosten. Hè? Een kostencompensatie zou je dan aan kunnen gaan denken.
Werkgevers zouden hier dus een rol in kunnen spelen. Ik las ook in het onderzoek dat vooral jongere mensen hier nog misschien meer gevoeliger voor zijn. Want die komen op een gegeven moment voor een keuze te staan. Een nieuwe baan, verhuizen, geboorte van een kind. Juist die doelgroep zou aantrekkelijk kunnen zijn, hè?
Ja, inderdaad. Uit ander onderzoek blijkt dat die wel jongeren die... Die zitten vaak in een levensfase dat ze te maken krijgen met zogenaamde levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld krijgen van een kind, maar ook het krijgen van een baan. Hè, de overstap van een studeren naar werken, bijvoorbeeld. En ook bijvoorbeeld het halen van het rijbewijs. Dat is ook zoiets wat vaak, waar vaak sprake van is bij jongere mensen. Nou ja, goed, dus je zou ook kunnen kijken van op het moment, hè, vooral ook als die jongeren al gebruik maken van de combinatie van fiets en trein, is het ook interessant om te kijken van, nou, hoe kunnen we nou zorgen dat ze juist niet overstappen naar de auto, maar dat ze daar ook gebruik van kunnen blijven maken met de juiste stimulansen. Dus in die zin is die groep jongeren een aantrekkelijke doelgroep. Om ook stimulansen vanuit beleid dan op te richten.
Ja, jongeren dus, jonge gezinnen zijn potentieel interessant om beleid op te gaan voeren. Nou, Nout, ja. Wat houd je tegen?
Nee, zeker. Ja, nee,
jij bent al verpest volgens mij.
Ik ga mijn gedrag helemaal aanpassen. Nee, maar dat is het. Weet je, de auto is toch voor veel mensen noodzakelijk.
Dus... Nee, bakfiets. Nou.
Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, ik moet er toch aan geloven.
En dan door naar het treinstation. Hè? Kan prima.
Kan allemaal prima. Ja.
Er blijft er voor ons meer ruimte op de weg over. Maar goed, even de conclusie. Er is dus wel wat mogelijk, maar... Je moet ook weer geen wonderen verwachten van deze model shift.
Ja, en dat is ook wat de onderzoekers eigenlijk zeggen.
Nou, we vinden dus dat die verschuiving van auto naar fiets of OV maximaal 3,4% kan zijn. Ja, dat geeft wel aan dat bijvoorbeeld als die ideeën al heersten, dat een 10% of 15% autoritten van de weg halen naar fiets of OV, dat echt gewoon niet mogelijk is. Dus omdat we hier een inschatting hebben van een maximum. Dat is wel een belangrijke bevinding.
Je hoorde Olaf Jonkeren, onderzoeker bij het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via onze website, via de app natuurlijk van BNR, of een podcastplatform naar keuze. Abonneer je gelijk even, dan mis je hem nooit.
Ja, en heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Dat kan natuurlijk. Mail naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Nout Broekhoff.
Tot volgende week.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en Leaseplan.
Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.